De schriftlezing is uit het boek Deuteronomium en daarvan hoofdstuk 27, de versen 9 tot en met 26.
Voort sprak Mozes tezamen met de Levitische priesteren tot gans Israël, zeggende: Luister toe en hoort, o Israël. Op deze dag zijt gij de Heere uw God tot een volk geworden. Daarom zult gij de stem des Heeren uw Gods gehoorzaam zijn. En gij zult doen zijn geboden en zijn inzettingen, die ik u heden gebiede. En Mozes gebood het volk te die dagen, zeggende: Deze zullen staan om het volk te zegenen op de berg Gerizim, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn. Simeon en Levi en Juda en Issachar en Jozef en Benjamin. En deze zullen staan over de vloek op de berg Ebal: Ruben, Gad en Aser, Zebulon, Dan en Naphtali. En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot alle man van Israël met verhevene stem: Vervloekt zij de man die een gesneden beeld of gegoten beeld, een gruwel des Heeren, een werk van zwerksmeesters handen zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggende: Amen. Vervloekt zij die zijn vader of zijn moeder veracht. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die zijn naaste landpalen verrukt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die het recht van de vreemdeling, van de wees en van de weduwe buigt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij de vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijn vaders slippen ontdekt heeft. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij enig beest ligt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij zijn zuster ligt, de dochter zijns vaders of de dochter zijner moeder. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij zijn schoonmoeder ligt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die zijn naaste in het verborgene verslaat. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die geschenkt neemt om een ziel het bloed eens onschuldigen te verslaan. En het al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen: Amen.
Het woord van God, gemeente, dat we deze middag wensen te bedienen, vindt u in de profetieën van Zacharia en daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Wij noemden nu Zacharia 5, de versen 1 tot en met 6. En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en ziet een vliegende rol. En hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie een vliegende rol, welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Toen zeide hij tot mij: Dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Want een iegelijk die steelt zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Heerscharen, dat hij komen in het huis van de dief en in het huis desgenen die bij mijn naam valselijk zweert, en hij zal in het midden zijns huizes overnachten en hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. Bijzonder rijk, gemeente, is de verhouding waarin we tot God mogen staan wanneer we tot het genadeverbond mogen behoren. Het is immers in de wet van het genadeverbond dat God al het heil dat Jezus Christus heeft verworven heel persoonlijk aan ons toezegt. en door de kracht van de Heilige Geest ons wil deelachtig maken, als onder ede, zoals we daar zo even getuigen van zijn geweest, heeft de Heere dat aan ons willen betekenen en verzegelen in het sacrament van de heilige doop. Een groot voorrecht, maar groot is ook de verantwoordelijkheid die eraan verbonden is. Want het genadeverbond dat getuigt ons niet alleen van zegen, maar het genadeverbond getuigt ons ook van vloek. Dan namelijk wanneer we achteloos en onverschillig voorbij leven aan datgene wat God ons heeft beloofd. En wanneer ons leven niet in overeenstemming is met datgene wat de Heere op grond van zijn beloften van ons eist. En daarover gaat het vanavond in onze tekst in het zesde nachtgezicht van Zacharia. We willen dat nader met u overdenken wanneer we tot u spreken over de vliegende boekrol van de vloek des Heren. En we zien over wie de Heere zijn vloek doet gaan. Ten tweede welke zonde de Heere met deze vloek bestraft. En ten derde welke uitwerking die vloek des Heren heeft. Dus de vliegende boekrol van de vloek des Heren. Over wie de Heere deze vloek doet gaan. Welke zonde de Heere met deze vloek bestraft. En welke uitwerking deze vloek van de Heere heeft. Geweldig rijke dingen heeft de Heere tot dusver in de nachtgezichten van Zacharia ons geopenbaard en bekendgemaakt. Laten we al hetgeen dat tot dusver is gepasseerd nog even in uw gedachten, in uw herinnering terug mogen brengen. Direct in het eerste nachtgezicht heeft het woord van God ons gewezen op de engel des Heren Jezus Christus als de ruiter op het rode paard staande tussen het myrtenbosje in de diepte en goede woorden, zeer troostrijke woorden, heeft de Heren daarbij laten horen. In het tweede visioen, het visioen van de vier smeden, van de vier hoornen die door de vier smeden werden neergeveld. En daarin is ons getoond hoe de vijanden van Israël en hoe de vijanden van Gods volk vernederd en verslagen zouden worden. In het derde nachtgezicht hebben we die jongeling gevolgd die met het meetsnoer in zijn hand erop uitging om Jeruzalem te meten. Waarbij de engel tegen hem zei dat hij dat meetsnoer maar weg moest doen. Want Jeruzalem zou dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid van zijn inwoners. Waarbij God zelf het liet horen, ik zal dat Jeruzalem zijn, een vurige muur van rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. En ook de Satan met al zijn pogingen en met al zijn inspanningen kon dat werk van God in het herstel van zijn volk niet verhinderen. In het vierde nachtgezicht is ons immers getoond hoe de Satan, die op grond van zijn vuile kleren Jozua aanklaagde en hem van zijn plaats zocht weg te dringen, hoe hij weggestuurd werd met die felle woorden, de Heere schelde u. Schij Satan, ja de Heere schelde u die Jeruzalem nog verkiest. Waarbij de genade van Gods verzoening en vergeving ons zo wonderrijk voor ogen werd gesteld. In wat er daarna met Jozua gebeurde. Toen hem zijn vuile kleren werden uitgedaan. En reine wisselklederen werden aangedaan. De schuldige, de vuile zondaar. Hij werd geheel in genade weer aangenomen en in zijn oorspronkelijke positie hersteld. En niet de minst rijke van de nachtgezichten was het visioen dat de laatste keer onze aandacht had. Het visioen van de gouden kandelaar. De kandelaar die op overvloedige wijze gevoed door de olie van de twee olijfbomen aan weerszijden van die kandelaar een voortdurend helder schijnsel van zich uitstraalt, een treffend beeld van wat de kerk en het volk dat bij de Heere behoort mag zijn, gedrenkt met de zalfolie van de van 20 ellen en welke breedte is van 10 ellen, wanneer we voor het gemak maar even een L stellen op 50 centimeter, dan is het een rol die een lengte heeft van 10 meter en die een breedte heeft van 5 meter. Het is dus een rol van enorme afmetingen. En ten aanzien van die boekrol wordt hem gezegd, dit is de vloek die uit zal gaan over het ganse land. Het is dus een boekrol die met vloekspraken beschreven is. Maar over wie gaat dan de vloek? Nee, dat is hier niet over de geruste heidenen. Het oordeel dat God over die volken, de vijanden van Israël, zal doen gaan, dat is in het tweede nachtgezicht in al zijn aangrijpende werkelijkheid ons voor ogen gesteld. In plaats van de vloek van God over de vijanden, de brute vijanden, dan gaat het hier over de vloek over het volk zelf, over het bondsvolk des Heren. En het land waarover die vloek zal gaan, waar hier over gesproken wordt, dan moeten we niet allereerst denken aan de wereld, maar dan moeten we inderdaad denken aan het heilige land. Als dat stukje grond wat de Heere als een erfdeel aan het volk van Israël had doen ontvangen. Alleen het feit dat men uit de ballingschap weer was teruggekeerd en weer in het heilige land was komen wonen, dat was voor de Israëlieten in de dagen van Zacharia niet genoeg om voor God te bestaan. Zeker, het was geweldig rijk, zij mochten leven onder de verkondiging van Gods genade, zoals die voorgaande nachtgezichten daar zo geweldig getuigenis van afleggen. Maar met de inhoud van die visioenen, dan moet ook het leven van dat volk, het leven van hen aan wie die boodschap van heil en genade gebracht wordt, in overeenstemming zijn. In die zin dat zij niet alleen Gods genadebeloften wel aanvaarden, maar dat zij ook naar de eisen die de Heere op grond van zijn beloften stelt, dat zij zich daar ook aan zullen houden. En dat zij als een door de Heere verlost en door de Heere begenadigd volk, dat zij dan ook voor hem zullen leven. Maar ach, er waren er velen die zonder meer wel genoeg hadden aan een plaats onder de teruggekeerden. En nog wel erger, Die met de anderen uit de ballingschap van Babel teruggekeerd, die dachten dat ze nou wel weer hun gang konden gaan. Zoals vroeger hun vaderen de zonde hadden gediend, dat zij dit nu ook wel konden. Mensen wier levensinstelling en wiens levensopenbaring in schil contrast was met het woord dat God sprak. En over hen gaat hier de vloek. Duidelijk blijkt dat als we letten, nog even wat nader letten, op de afmetingen van die boekrol. Die afmetingen, dat was maar niet toevallig, maar die maten van 20 ellen in de lengte en 10 ellen in de breedte, dat waren precies dezelfde maten van het heilige, eerst in de tabernakel en later in de tempel. Die boekrol had dezelfde afmetingen als de afmetingen van Gods heiligdom. Daar gaat de geweldige sprake van uit. Het heilige in de tabernakel, waar behalve die gouden kandelaar ook de tafel der toonbroden en waar ook het gouden reukofferaltaar stond, dat was de plaats waar het verbond van God functioneerde. Waar de Heere als de verbondsgod samenkwam met het volk en waar ook het volk als het verbondsvolk samenkwam met de Heere om naar de regels van het verbond hem te dienen, om dan ook in hartelijke dankbaarheid en in overgave en in toewijding heel het leven voor Gods aangezicht te beleven. En hoe ernstig God dat neemt, dat blijkt wel als we nog even terugdenken naar wat de Heere door Mozes dien aangaande had getuigd. Wanneer dat volk, dat had de Heere gezegd bij de verbondsoprichting, werkelijk voor zijn aangezicht zou leven, in zijn wegen zou wandelen, zijn geboden en zijn inzettingen zou houden, dan zou de zegen van de Heere in alles en naar alle kanten hun deel zijn. Maar als zij daar een loopje mee namen, als zij zich niet hielden aan de wegen des Heeren, wanneer zij hem ontrouw en ongehoorzaam zouden zijn, dan zou de Heere de vloek in alle dingen op hen doen rusten. En nu de Heere het verbond met hen vernieuwd heeft, nu de Heere opnieuw met zijn genade openbaring tot hen gekomen is, En nu de Heere hen opnieuw zijn rijke genadebeloften heeft laten horen. Nu geldt dat zeker niet minder. Want het nieuwe verbond dat betekent niet dat de Heere zijn gerechtigheid opzij zet. En dat de Heere nu maar de zonde door de vingers ziet. En dat de Heere het met de zonde niet zo nauw neemt. O nee. Naar zijn heiligheid. Dan toornt de Heere. Over dat volk door hem begenadigd, wanneer het ondanks zijn vernieuwde genade openbaring en ondanks zijn vernieuwde heilstoezeggingen toch maar op de weg van de zonde zal blijven voortgaan naar de reinheid en de heiligheid van zijn heiligdom. Denk nog even aan de maten van die boekrol. Dan zal de Heere daar zijn toorn over doen gaan. En de Heere zal zijn vloek daarover openbaar doen worden. En dan zijn het met name een tweetal zonden die genoemd worden waarover die vloek zal gaan. Die tolkengel die zegt, want een ieder die steelt, die zal van hier volgens deze vloek uitgeroeid worden. En een iegelijk die valselijk zweert, die zal van hier volgens die vloek uitgeroeid worden. Waarom juist deze twee zonden, diefstal en het zweren van een valse eed, genoemd worden? Men heeft wel gedacht dat dit nu zonden waren die onder dat teruggekeerde volk veelvuldig voorkwamen. Het kan heel goed zijn. Het is in ieder geval niet juist om bij deze twee zonden op zichzelf te blijven staan. Diefstal. De zonde die hier allereerst genoemd wordt. Wat is dat? Diefstal is niet alleen dat je steelt en dat je iets wegneemt wat je niet toekomt omdat het van een ander behoort. Maar het woord van God leert ons dat het ook diefstal is als we zelf in overvloed delen. Ook al is het dan dat we niets ontvreemden, maar dat we niks over hebben voor de naaste veraf en dichtbij die in nood verkeert, het allemaal voor onszelf zoeken te houden. Geldgierigheid, valse zuinigheid en al wat daarmee samenhangt, dat wordt door het woord van God niet minder als diefstal aangeduid. En diefstal, dat is, daarbij mogen we en moeten we ook denken aan al dat onrecht dat met name op sociaal terrein, op allerlei wijze en in allerlei vorm zo veelvuldig bedreven wordt. De hebzucht, het alleen maar denken aan eigen belang en aan eigen voordeel, het materialisme, waarbij de materie, waarbij geld en goed het bezit voor ons het een en het al is. In die zonde van diefstal, daar liggen eigenlijk de zonden tegen, de zonde tegen al de geboden van de tweede tafel der wet besloten. Wie alleen maar denkt aan eigen voordeel, die heeft doorgaans ook weinig respect voor het gezag, voor degene die over hem gesteld zijn, het vijfde gebod. Die schendt ook maar al te gemakkelijk. Die heeft ook weinig eerbied voor het leven van de ander, het zesde gebod. Die schendt maar al te gemakkelijk de rechte omgang met de ander, het zevende gebod. En die zal ook de eer en de goede naam van zijn naaste, van de ander, maar al te weinig ontzien, het negende gebod, om van zijn ongebreideld begeren, het tiende gebod, nog maar niet te spreken. Het is heel opmerkelijk wanneer hier de vloek van God ter sprake komt. En waarover die vloek van God gaat, dat dan allereerst de zonden tegen de tweede tafel aan de orde worden gesteld. Waarin het dus gaat over de verhouding tegenover onze naaste. Dat hangt er voor ons vaak maar al te zeer een beetje bij aan. En hoeveel mensen die zijn er die denken dat ze tegenover de naaste en tegenover de mensen in het dagelijks leven wel kunnen doen wat ze willen, als het in de verhouding tegenover God maar in orde is. Alsof wanneer het gaat over de dingen van het dagelijks leven, alsof dan hele andere normen en hele andere maatstaven gelden. Het woord van God leert het ons vlak het tegendeel. En nooit kan de verhouding tegenover God werkelijk goed zijn wanneer de verhouding tegenover onze naaste niet goed is. Laten we dat in de dingen van ons dagelijks leven en van ons dagelijks werk, laten we dat niet vergeten, opdat we ons niet schuldig maken aan valse vroomheid en aan onwaarachtigheid. Trouwens, het is uit de zonden tegen de tweede tafel van de wet, dat ook maar al te zeer de zonden tegen de eerste tafel van de wet voortvloeien. Wie weigert om zijn naaste recht te dienen naar de wil van God, die zal ook de Heere niet op de rechte wijze kunnen dienen. En als zonde als hoofdzonde tegen de eerste tafel van de wet, dan wordt hier het zweren van een valse eed genoemd. Dat is dat we plechtig Gods naam aanroepen om iets te getuigen, terwijl we niet eerlijk en niet oprecht staan tegenover God. En dan moeten we ook niet alleen aan die ene zonde blijven denken, maar er liggen ook de zonden tegen de andere geboden van de eerste tafel der wet in besloten. Wie vals zweert, die toont daarmee dat hij geen zuivere en een duidelijke voorstelling heeft van de ene en de waarachtige God, het eerste gebod. En dat hij de Heere ook niet dient op de zuivere wijze naar zijn woord, het tweede gebod. Dat hij de heilige naam van God misbruikt, het derde gebod. Terwijl hij doorgaans ook de dag des Heren niet tot zijn recht doet komen in die zin zoals de Heere het bedoelt. Het is over dat alles, over dat snoot en bruut overtreden van zijn wet. En niet alleen van de eerste, maar ook van de tweede tafel der wet. Over de tweede tafel der wet niet minder dan over de eerste tafel der wet. En dat de Heere daarover zijn vloek doet gaan. En dat geldt ook nu vandaag. Ook voor ons is het niet genoeg om tot Gods gemeente te behoren. Dat is een geweldig groot voorrecht. Het woord van God met al zijn rijke genadebeloften, dat wordt ons telkens weer verkondigd, waarbij de Heere die genadebeloften heel persoonlijk aan ons heeft betekend en verzegeld in de sacramenten. Maar op grond van die genade, dan vraagt de Heere van ons dat wij ook in overeenstemming met zijn wetten zullen leven. En niet minder, maar nog veel meer dan Israël. Moeten wij ons daartoe gedrongen weten, omdat de genade openbaring van God nu in het Nieuwe Testament nog zoveel rijker en nog zoveel heerlijker is dan de genade openbaring van God in het Oude Testament. En wat zijn er vandaag velen? Nee, niet in de wereld, maar in de kerk. Aan wie Gods genade wel verkondigd wordt, zondag op zondag. En die toch die genade voor zichzelf niet zoeken en die genade voor zichzelf niet begeren. En die genade voor zichzelf niet kennen. Hoeveelen zijn er niet in de wereld, maar in de kerk, die het teken en zegel van Gods verbond aan hun voorhoofd, die dat bezoedelen, die dat verontreinigen. Jongelui, die zich onttrekken aan de heilige dienstplicht, aan hetgeen dat God van hen vraagt, die zich begeven op plaatsen waar ze niet thuis horen, die in andere dingen, die in de dingen van de wereld opgaan. Ouders die net doen alsof ze hun kinderen nooit hebben laten dopen en het ja-woord voor hun kinderen hebben uitgesproken. Wat is er ook een ontheiliging van het sacrament van het heilige avondmaal? Een eten van de tafel des Heren en van de tafelen der duivelen, zoals het woord van God dat noemt. En hoe staat het in ons dagelijks leven, in ons omgaan met de ander? Gedragen wij ons daarin als leden van Christus kerk? Komen er ook onder ons niet diezelfde zonden voor, zij het in een andere vorm van diefstal en van valse eed, als bij Israël, terwijl de Heere in de openbaring van zijn vergevende en van zijn vernieuwende genade toch zijn naam over ons leven heeft uitgeroepen. Daarover gaat de vloek des Heeren, gemeente. En laten we alsjeblieft niet denken dat de vloek des Heeren alleen maar een zaak is in het Oude Testament. En dat die in het Nieuwe Testament helemaal niet meer voor zou komen. Heeft de Heer Jezus zelf, die toch de hoogste openbaring is van Gods liefde en van Gods genade, heeft hij het niet gezegd? Voorwaar zeg ik u, zo in Tyrus en in Sidon, in die heidense steden, de krachten geschied zijn die in u Chorazim en die in u Bethsaida geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as zouden ze zich bekeerd hebben. Doch ik zeg u, dat de Tyrus en Sidon in de dag des oordeels verdraaglijker zal zijn dan u lieden en gij Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd zijn, tot de hel toe zult gij nedergestoten worden. En welke aangrijpende woorden lezen we met name ook in dit verband in de Hebreeënbrief over het verachten en het versmaden van Gods genade. Wanneer in hoofdstuk 10 het wordt gezegd, zo iemand de wet van Mozes te niet gedaan had, die stierf onder 2 of 3 getuigen zonder barmhartigheid, hoeveel te zwaarder straf zal hij waardig bevonden worden, die de Zoon van God heeft verdreven. En die het bloed van het Nieuwe Testament, waardoor hij geheiligd was, gedoopt was, onrein heeft geacht. En die de geest der genade, die hem in de doop was toegezegd, die hem smaadheid heeft aangedaan. Kortom, zo wij ondanks Gods genade, ondanks de reinigende, de vernieuwende genade van Christus bloed, en ondanks de herscheppende genade van Christus geest, Die in het evangelie ons verkondigd worden en die de Heere in het sacrament persoonlijk aan ons betuigt en verzegelt, wanneer wij toch maar door blijven gaan in datgene wat we van natuur zijn, daarover gaat de vloek van God. En die vloek van God, dat is een ontzaglijk aangrijpend iets. De vloek van God, dat is niet maar iets wat er is, maar och, wat je geen kwaad doet en wat je toch niet voelt en wat je toch niet merkt. Nee, in dit visioen wordt ons gezegd dat de vloek zich beweegt. Zacharia ziet hoe die vloekrol vliegt, zich voortbeweegt. Die opengeslagen, die opengerold, dat opengerolde stuk perkament, dat maakt op Zacharia als het ware de indruk van een geweldige roofvogel. Met zijn uitgebreide vleugels en met zijn scherpe klauwen komt hij aansuizen om zich te werpen op zijn prooi. En zo, gemeente, kan ook het woord van God zijn. Het woord van God dat we thuis lezen in onze gezinnen, dat we horen in de kerk. Dat is niet maar iets wat je kunt aanhoren en waar je mee bezig kunt zijn, zonder dat er wat met je gebeurt, zonder dat er wat bij je verandert. Dat kun je wel denken, vooral wanneer je vastzit in de hoek van de valse leidelijkheid, maar het is niet waar. Dat woord van God doet altijd wat, dat woord van God, daar gaat de kracht van uit. Is het niet een kracht tot behoud, dan een kracht tot veroordeling. Het is levend en krachtig. Niet minder dan die rol die Zacharia zag, dan heeft het woord des Heren, als ik het zeggen mag, heeft vleugels en het heeft ook klauwen om degene die niet naar dat woord leeft, om dat aan te vallen en het leven aan te tasten en te beschadigen. Het is God zelf die in het vervolg van dit visioen het getuigt dat hij de vloek doet komen, opdat die in het huis van de zondaar, zowel van de dief als van degene die valselijk zweert, zal overnachten. Zacharia ziet hoe als het ware die vloek binnengaat in het huis van de zondaar, in het huis van de goddeloze, niet om daar maar eventjes te vertoeven en niet maar om daar oppervlakkig aan voorbij te gaan,
maar om daar te overnachten, om daar blijvend te zijn.
En wat is dat een ontzaglijk iets als die vloek des Heren, als die binnenkomt in ons levenshuis, dan wordt alles erdoor aangetast. Want het woord van God zegt ons van die vloek, als die binnentreedt in het huis en hij, die vloek die verteert dat huis, met zijn houten en met zijn stenen. Alles wordt er bouwvallig door. Het hout waarvan het huis is gebouwd raakt erdoor vermolmd. En zelfs de stenen worden erdoor aangetast. Zodat er uiteindelijk geen steen op de andere gelaten wordt. Het is niet anders dan verwoesting wat die vloek aanricht. De Heer Jezus heeft het gezegd van dat huis dat door die dwaze bouwer op zandgrond was gebouwd. Toen de watervloeden kwamen en toen de stormwinden begonnen te waaien, toen stortte dat huis in elkaar en zijn val, zo zegt de Heer Jezus, was groot. Dat wil niet zeggen dat zo hier nu in dit leven al de huizen van de openbare en van de stille zondaren worden afgebroken in de letterlijke zin van het woord. In de praktijk dan lijkt het nog wel eens vaak het tegendeel. Alsof de huizen van degenen die de Heere niet vrezen, alsof die maar floreren. Alsof het daar alles wilde en alles welvaart en alles weet ik wat niet is. En dat men beschikt over successen die men dan ook nog als zegen durft aan te duiden. De vloek van God, de ernst van die vloek wordt niet allereerst aan de buitenkant zichtbaar. Maar aan de binnenkant werkt. Het woord van God zegt ons hoe die vloek des Heren in dat huis van de goddeloze binnengaat en daar van binnenuit zijn verwoestend werk verricht. En dan kan het aan de buitenkant, dan kan het nog heel wat schijnen, terwijl aan de binnenkant, dan is de vloek bezig om het af te breken. De vloek des Heren, wat is dat eigenlijk? Wel, de vloek des Heren, dat is dit, dat alles wat je bezit, dat het uiteindelijk je niet baat, dat het je geen werkelijk nut doet, dat je het niet wezenlijk rijk en gelukkig maakt, niet echt blij doet zijn en je eigenlijk leeglaat, onbevredigd doet blijven, dat het als het erop aankomt je ellende alleen nog maar vergroot. En is dat niet een van de ergste vormen van de vloek? Wanneer de Heere ons in onze welvaart waarin we hem niet erkennen, of ook in de tegenslag waarin we maar niet voor hem willen buigen, als God ons overgeeft aan de verharding van ons hart. Wanneer de Heere zijn hand van ons aftrekt en ons overlaat aan onszelf. Waarbij het steeds moeilijker wordt om tot bekering te komen. En wij al meer in onbekeerlijkheid vastgeroest raken. Wat is dat een ontzaglijk iets als die vloek des Heeren zo gaat doorwerken. Gemeente, het is een ernstig woord. Dat we u deze avond hebben te verkondigen. De vloek des Heren. Die vliegende rol. Hij gaat over het ganse land. Over het ganse land van de gemeente. En de vloek van deze rol bedreigt u. Als u wel voortdurend onder Gods genade. Onder de verkondiging van Gods genade verkeert. En u blijft maar aan die genade voorbij leven. Wanneer u niet als een zonder schuldig zondaar in uzelf die genade van de Heer Jezus zoekt en hem nodig hebt. De vloek van die rol die bedreigt u. Als u wel het woord hoort, maar u niet door dat woord zich laat gezeggen. En u zich niet door dat woord laat bekeren, maar uw eigen gang blijft gaan. De vloek van die rol die bedreigt u. Als u misschien wel heel luid roept, ik ben toch kerklid. En ik doe toch dit en ik doe toch dat. Ik ben toch Abraham's zaad. Maar als u niet wandelt in de voetstappen van vader Abraham. De vloek van dat woord des Heren van de rol, die vliegende rol, bedreigt u.
Als u niet vanuit waarachtige bekering het goede voor de naaste zoekt. En als u op een onheilige manier met uw heilige eden voor Gods aangezicht uitgesproken, maar blijft omgaan. En gemeente, wie onze is er dan? Die zegt dat hij die vloek des Heren zich niet waardig heeft gemaakt. En past het ons allen, hoofd voor hoofd en hart voor hart, past het ons dan niet om schuldbeleid, ootmoedig, om voor Gods aangezicht te buigen? En daar wil het woord van God ons altijd, maar daar wil het woord van God ons in zonderheid ook vanavond, onder de prediking van dit woord hebben. En gelukkig als we daartoe mogen komen. Want dan is er ook een uitweg. Een uitweg der verlossing. Niet in ons, niet in wat wij gedaan hebben, wat wij doen. Maar in datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft nooit aan enige diefstal. Hij heeft nooit aan het zweren van een valse eed zich schuldig gemaakt. Hij heeft volmaakt zowel naar de eerste tafel als ook naar de tweede tafel van Gods wet geleefd en gehandeld. Hij is zijn vader in alle dingen gehoorzaam geweest en heeft in de rechte verhouding gestaan tegenover zijn naaste. En als er iemand was, als er één was, ten opzichte van wie die vliegende rol van Gods vloek niets kon doen en niets kon beginnen, dan was hij. En toch, wat heeft hij gedaan? En wat heeft hij willen ondergaan? Hij, die in de meest volle zin van het woord de gezegende des vaders was. En die bij de vader in de schoot des vaders deelde in de volle zegeningen van de vader. Hij heeft die zegeningen zich ontzegd. En plaats bekleden heeft hij zich gesteld onder de vloek die op ons lag. En beladen met onze zonde en met onze schuld is hij geboren. En van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven toe, dan heeft die rol van Gods vloek als het ware boven hem gezweefd. En niet alleen maar boven hem gezweefd, maar als een roofvogel is die op hem neergedoken. Om naar de reinheid en naar de heiligheid van Gods heiligdom zijn verwoestend werk aan hem ten uitvoer te brengen. En zie wat het resultaat daarvan is op Golgotha. Daar hangt de allergezegendste des vaders. Onder de allerontzaglijkste toorn en onder de ontzaglijkste vloek van de vader. Daar greep de vloek hem aan dat lichaam en ziel van hij uiteen gereten worden. En dat zijn levenshuis met zijn stenen en met zijn houten, met al wat aan hem in hem is, wordt afgebroken. Nergens. Maar als u ook wilt weten wat de vloek des Heren in werkelijkheid inhoudt. Nergens komt de vloek van God op een aangrijpender wijze in openbaar. Dan in wat de Heer Jezus op Golgotha heeft moeten doorstrijden en moeten doorstaan. Maar omdat hij dat alles als borg heeft volbracht. Dan is er ook geen plaats die ons rijker en heerlijker getuigt van Gods genade dan datzelfde Golgotha. En het is vanwege dat volbrachte werk van de Heer Jezus, dat tegenover die vliegende rol van Gods vloek, dat er ook een ander ding vliegt. Datgene wat in openbaringen ons wordt gezegd. En ik zag een engel, andere engel, vliegende door in het midden des hemels. En hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen aan allen die op de aarde waren. Aan alle natie, aan alle tong, aan alle geslacht en aan alle volk. Dan is er niet alleen die rol van Gods vloek die daar vliegt door het luchtruim. Maar bovenal ook dat evangelie van Gods genade. En ik mag het u vanavond in de naam van de evangelie, in de naam van de Christus van dat evangelie verkondigen. Dat Ook al is het dat u dan nog zo lang Gods genade versmaat en veracht. Al is het dat u nog zo lang aan uw zonde en aan de ongerechtigheid vast bent blijven hangen. Al is het dat u nog zo de vloek van God verdient hebt. Er is ontkoming voor u. Ontkoming als u luistert. Als u hoort. Nog hoort. Naar dat evangelie van Jezus Christus. Maar dan is het wel de hoogste tijd. En dan mag het geen minuut langer wachten. Want bij het gaan van dat evangelie in het midden des hemels. Dan klinkt daar een stem. En met een groot geluid. Geef hode de eer en de heerlijkheid. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid God die de hemel en de aarde en de fonteinen der wateren heeft gemaakt. Val die ogen die verheven God te voet. En veracht de rijkdom van zijn genade en van zijn goedertierenheid. Niet langer. Opdat de rol van het evangelie niet bij u wegvliegen. En opdat de rol van de vloek u niet al meer naar u toe gaat. Laat ik u nog eenmaal de ernst van die vloek van de Heere mogen aandringen. Dan is het waar die vloek binnenkomt. Dan wordt niet alleen dat huis met zijn houten en met zijn stenen afgebroken. Dat je dakloos wordt. Maar van die vloek wordt gezegd. Degene die over wie die vloek komt. Die wordt er door uitgeroeid. Uitgeroeid. Dat wil zeggen je hebt geen blijvende plaats. Uitgeroeid. Uit het volk van Gods verbond. Uitgeroeid uit de gemeenschap met de Heere. Om eeuwig de vloek te ondergaan. Grijp dan nu het evangelie van Jezus Christus. Jezus Christus aangrijpen. Ach, dat is in hem geloof. Geloof. Maar dan ook zo in hem geloven. Dat je in hem niet alleen vergeving vindt. Maar dat je ook ophoudt om te stelen. En dat je ophoudt om valsen te zweren. En dat je door de genade en door de kracht van de Heer Jezus en van zijn Heilige Geest. Dat je dan ook van harte begeert. Om naar de geboden van de Heer tegenover hem en tegenover onze naasten. In oprechtheid te leven. En in die weg dan komt de zegen van de Heer Jezus tot ons. En dan mag ik het weten. Hij mijn dierbare was. Hij heeft al de vloek die op mij lag. En die ik verdiende, hij heeft die op zich genomen, opdat hij mij met zijn zegeningen vervullen zou. De vloek des Heren, alles wat we bezitten, het rijkste wat we hebben, het is aan de vergankelijkheid onderworpen. Maar de zegen des Heren, als die ons deed is, ook in de zwaarste strijd en in de ergste tegenspoed, dan mogen we weten dat alles gezegend is. En dan als we zo die zegen van de Heere mogen ontvangen, dan willen we die zegen ook maar niet voor onszelf houden. De gezegende mensen, dat worden zegenende mensen. Die de zegen dan ook gaan doorgeven aan anderen. Opdat niet de rol van de vloek. Maar opdat het evangelie van Jezus Christus al meer zal triomferen. Amen.